Wij lezen samen Openbaring 1. En traditiegetrouw doe ik dat uit de Telos-vertaling. De beste vertaling van het Oude Testament is de herziene Statenvertaling. De beste vertaling van het Nieuwe Testament is de Telos-vertaling. Dat vind ik tenminste en daar hoeft u het niet mee eens te zijn. Openbaring 1 vanaf vers 1. Openbaring van Jezus Christus die God hem heeft gegeven om zijn slaven te tonen wat spoedig moet gebeuren. En hij heeft die door zijn engel gezonden en aan zijn slaaf Johannes te kennen gegeven. Deze heeft het woord van God betuigd en het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij heeft gezien. Gelukkig hij die leest of voorleest en zij die de woorden van de profetie horen en die bewaren wat daarin geschreven staat. Want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus de trouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Hem die ons lief heeft en ons van onze zonden heeft verlost door zijn bloed. En ons gemaakt heeft tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van het land zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, zegt de Heer God, hij die is en die was en die komt, de Almachtige. Ik, Johannes, uw broeder en mededeelgenoot in de verdrukking en het koninkrijk en de volharding in Jezus, kwam op het eiland dat Patmos heet om het woord van God en het getuigenis van Jezus. Ik kwam in de geest op de dag van de Heer. En ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin, die zei: wat u ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten, naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij sprak. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaars. En in het midden van de kandelaars iemand, de zoon des mensen gelijk, bekleed met een gewaad tot de voeten en aan de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen als een vuurvlam. En zijn voeten aan blinkend koper gelijk, als gloeiden zij in een oven. En zijn stem als een gedruis van vele wateren. En hij had in zijn rechterhand zeven sterren en uit zijn mond kwam een scherp tweesnijdend zwaard en zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de dood en de Hades. Schrijf dan wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal gebeuren. De verborgenheid van de zeven sterren die u hebt gezien op mijn rechterhand en de zeven gouden kandelaars. De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten en de zeven kandelaars zijn de zeven gemeenten. Tot hiertoe lezen we uit het woord van God. Het eigenlijke doel en de eigenlijke inhoud van deze serie appeldiensten, dat zijn de gemeenten in Azië als een spiegel voor deze tijd, voor onze tijd. En daarbij gaat het dan in het bijzonder om Openbaring 2 en 3, waar u die zeven brieven vindt die gericht zijn aan deze zeven gemeenten. Maar hoofdstuk 1 is daarbij de noodzakelijke inleiding en omraming, omlijsting. Zonder dat zouden wij die zeven brieven niet goed kunnen begrijpen. En daarom hebben we dit hoofdstuk gelezen en dat is niet zomaar alleen inleiding, dat is op zichzelf al een heerlijk hoofdstuk om te lezen. Het is jammer dat voor veel mensen het boek Openbaring zo'n duister boek is, zodat ze hun vingers er maar liever niet aan branden en er nauwelijks in durven kijken. Ik las eens ergens dat er ook 130 uitleggingen van de Openbaring zijn en dat is nou niet direct bemoedigend om je daar eens in te verdiepen. En een heleboel van die moeilijkheden die bij de uitleg aan de orde komen, daar gaan wij ons helemaal niet mee bezighouden. We gaan ons concentreren op die eerste drie hoofdstukken van dit boek. Eigenlijk is het hele boek een soort brief. Als u de eerste paar verzen even overslaat, dan begint dat in vers 4, net zoals menige brief in het Nieuwe Testament begint. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem enzovoort. En kijkt u naar het einde van het hele boek, dan ziet u daar ook de genade van onze Heer Jezus Christus zijn met u allen. Dat is een gebruikelijk slot van de brief. Het boek heeft een briefvorm, ook al zou je dat halverwege gemakkelijk vergeten kunnen zijn. En dat niet alleen, het zou een grote vergissing zijn om te denken dat die zeven gemeenten elk een eigen brief kregen, een briefje, namelijk alleen die pericoop die aan hen gericht is. Verderop, als de Heer Jezus aan Johannes op Patmos verschijnt, maakt hij hem duidelijk in vers 11 dat alles wat hij gezien heeft en alles wat er nog komen gaat, dat hij dat moet opschrijven in één enkel boek en dat hele boek moet sturen naar de zeven gemeenten. Dus elk van de zeven gemeenten kreeg het hele boek. Zeven kopieën gingen erop uit. En zij lazen dus niet alleen wat aan hen zelf gericht was, maar ook wat er aan de andere zes gemeenten was gericht. Ze kregen, om zo te zeggen, het hele plaatje te zien. Want dat getal 7 is natuurlijk niet toevallig. Het drukt een zekere compleetheid uit. En die compleetheid werkt naar twee kanten. In de eerste plaats vormen ze een compleet overzicht van de christenheid in elk willekeurig tijdvak van de geschiedenis. Als je dus ook vandaag aan de dag zou rondkijken in de christenheid, dicht bij huis of ver weg, dan zou je gemakkelijk deze zeven typen van gemeenten kunnen tegenkomen. En zo willen we er ook in de komende avond, zo de Heere wil en wij leven, daar graag naar kijken. Misschien dat wij zelf ons herkennen in één of meer van deze gemeenten. Wij denken bij die gemeenten niet aan verschillende kerkgenootschappen. Wij denken eraan dat in heel veel kerkelijke richtingen, van wat voor kleur dan ook, je deze zeven gemeenten wel zult kunnen terugvinden. Die zeven typen vind je dwars door de hele christenheid heen. En van elk van die zeven gemeenten kun je wat leren. Niet alleen aan dit briefje dat aan de eigen gemeente gericht is, als je het even kijkt naar de situatie van toen, maar allemaal konden ze iets leren van alle zeven brieven. En daaraan moest hoofdstuk 1 worden toegevoegd, of dat ging eraan vooraf, als de noodzakelijke inleiding. Dat is wat we vanavond zullen zien. En als die zeven brieven dan ten einde zijn, dan is het boek nog niet af, dan begint het pas. Het doet een beetje denken aan het boek Job. Dat had kunnen eindigen met het slot van hoofdstuk 2... Dan was het een mooi boekje op zichzelf geweest, een soort scheurkalenderverhaal. Job wordt zwaar beproefd, maar hij vervloekt de Heere God niet. De duivel druipt af. Maar dan begint het boek Job pas. Je zou kunnen zeggen, als profetisch boek begint het boek Openbaring pas echt op gang te komen in hoofdstuk 4. En dat zijn nou juist de hoofdstukken waarmee we ons niet gaan bezighouden. Maar Als hoofdstuk 1, vers 3 spreekt over de woorden van de profetie, dus de woorden van dit boek, dan laat dat ons zien dat dit hele boek profetisch van aard is. En dit brengt me tot de tweede betekenis van deze 7 gemeenten in Openbaring 2 en 3. Je zou kunnen zeggen, herhaal ik, dat in elke periode van de kerkgeschiedenis die 7 typen wel ergens zijn terug te vinden. Dus ook in onze tijd. Maar veel uitleggers hebben er ook een opeenvolging in gezien. Als dit hele boek een profetisch boek is, dan ook hoofdstuk 2 en 3. Dan hebben deze 7 brieven ook een profetische betekenis voor de toekomende tijd. Je kunt dat uit het boek strikt genomen niet bewijzen, dat deze 7 gemeenten in de tijd elkaar profetisch opvolgen. Maar het blijkt wel, om zo te zeggen, heel goed uit te komen. Er is inderdaad in de geschiedenis van de christelijke kerk op aarde een Efeze periode aan te wijzen. Gevolgd door een Smyrna periode. Gevolgd door een Pergamus periode. Een Thyatira, een Sardis, een Philadelphia en een Laodicea periode. En daar gaan we ook aandacht aan schenken. Misschien wat minder dan sommigen zouden willen, want ik wil toch ook heel graag die 7 gemeenten als 7 verschillende spiegels aan u en mezelf voorhouden. Omdat we er heel veel uit leren voor de tijd waarin wij leven. Maar het is een profetisch boek. Voordat de eigenlijke aanhef van de brief, dat hele boek is een brief, weer klinkt, vers 4, hebben we daarom die inleidende verzen. Ik ga niet op alle details van hoofdstuk 1 in, dat zou nogal ver voeren. Maar er zijn een paar dingen die we eruit moeten halen die van belang zijn voor de komende avonden. Openbaring van Jezus Christus. Openbaring betekent onthulling, apocalypsis. U kent misschien wel het woord apocalyptisch, dat daarvan afgeleid is. Het boek is bedoeld als onthulling. Nou, dat mag u misschien een beetje verbazingwekkend in de oren klinken, want voor veel mensen is het boek meer verhullend dan onthullend. En dat is toch niet Gods bedoeling. God heeft gewild dat door dit boek wij dieper inzicht zouden krijgen in de dingen die zou staan te gebeuren. Want het is gegeven om de slaven van Jezus Christus te tonen wat spoedig moet gebeuren. Let op die volgorde. God heeft het boek gegeven aan Jezus Christus. Jezus Christus heeft het gegeven aan zijn dienstknecht Johannes. Daarom noemen we het vaak de openbaring van Johannes. Maar dat moest eigenlijk zijn de openbaring aan Johannes. En Johannes geeft het weer aan ons. En via vele generaties die het boek hebben doorgegeven, kwam het tenslotte bij ons terecht. Maar het doel is te laten zien de dingen die spoedig gaan gebeuren. Niet om onze nieuwsgierigheid te bevredigen, zoals wanneer je naar een waarzegger zou gaan om de toekomst te leren kennen. We zullen uit verschillende dingen zien dat het hier gaat niet om nieuwsgierigheid, niet om een soort spoorboekje voor de toekomst, maar om dingen die rechtstreeks onze harten aanspreken, die doorleefd moeten worden. En eigenlijk zie je dat al aan Johannes zelf. Het is niet zomaar toevallig dat hij op Patmos zit als banneling, als gevangene. Dat is natuurlijk sowieso niet toevallig. Maar het betekent ook dat dat belangrijk is voor dit boek. Hij zit daar als een getuige, als iemand die persoonlijk heeft ondervonden wat de macht was van het Romeinse Rijk. Dat was de grote tegenstander in die dagen. Zoals dat in latere tijden andere rijken zijn geweest. Zoals in de tijd dat Halinci nog over het boek schreef, het communisme was. En zoals sommigen zeggen, vandaag is het de islam. En theoretisch gesproken zou het over 25 jaar weer een andere vijand kunnen zijn. Maar toen was het het machtige Romeinse Rijk. Het zou nog eeuwen duren tot de 4e eeuw aan toe voordat dat Romeinse Rijk wonderbaarlijk genoeg een christelijk rijk werd. Hier is dat Romeinse Rijk echt het beest, zoals het verderop in dit boek heet. dat zich richt met al zijn woede en nijd tegen de volgelingen van Jezus Christus. Dat is ook een belangrijk doel van dit boek. Ook iets waar we verder niet zozeer op ingaan. Behalve bij Smyrna komt het even aan de orde. Dat is een verdrukte gemeente. Maar het is een heel belangrijk thema. De geweldige heidense macht. Dat Romeinse Rijk met zijn machtige keizer. Een geweldige tegenkracht tegen het evangelie. En als het waar is dat dit boek geschreven is aan het einde van de eerste eeuw, toen Johannes stokoud was. Maar goed, dat is allemaal een beetje onzeker, maar de traditie zegt dat in elk geval zo, maar die heeft ook niet altijd gelijk. Als het waar is, dan was in elk geval de macht van dat beest al luid en duidelijk aan het licht getreden. Dan is dit boek geschreven decennia nadat de apostel Paulus was onthoofd om zijn geloof. De apostel Petrus was gekruisigd om zijn geloof. En alle andere apostelen al vanwege hun geloof hun leven hadden moeten laten als martelaren. De enige die ontkomen was, was Johannes. Maar volgens de overlevering heeft ook Johannes beproevingen ondervonden waar een normaal mens al lang aan zou zijn gestorven. Dus het is niet zo dat hij er mooi van afgekomen is, zoals we wel eens denken. Als enige zijn niet als martelaar gestorven. Maar hij heeft zulke verschrikkelijke martelingen ondergaan dat het een puur wonder was dat de Heer hem heeft bewaard om zo oud te mogen worden. En op zeer hoge leeftijd zit hij dan toch nog als martelaar op Patmos. Dat is even een heel algemeen punt over profeten. Ik vind het heerlijk dat ik weer op 1-2 plaatsen over het boek Daniël mag spreken. En dat begint met dat eerste hoofdstuk waar Daniël als profeet op de proef wordt gesteld. Als een jonge man van misschien 16, 17 jaar. En als hij die proef niet had doorstaan, dan zouden wij wellicht van deze Daniël nooit meer iets gehoord hebben. Net zoals Johannes Marcus gefaald heeft in het begin en later toch weer hersteld werd. Niet zo makkelijk om een dienstknecht van de Heer te worden en het te blijven. Er zijn zoveel verzoekingen. Johannes heeft alles wat hij in dit boek gaat beschrijven aan den lijve ondervonden. Hij schrijft over de macht van het Romeinse beest niet als theorie. Hij zit als martelaar, als gevangene, als banneling op dat eenzame eiland Patmos in de Egeïsche Zee. Hij weet uit ervaring van de macht van dat beest. En hij weet dat deze geweldige wereldmacht, ook al is dat Romeinse Rijk in de vierde eeuw christelijk geworden, hij weet dat die geweldige wereldmacht, die macht van Satan, dat is het ten diepste, zal blijven bestaan tot aan de wederkomst. Het hele boek is instructie voor christen martelaar. En als u denkt dat dat niet meer zo actueel is als toen, dan vergist u zich. Er zijn in de 20e eeuw meer martelaren voor het christelijk geloof gestorven dan in alle eeuwen voordien bij elkaar. Je zou dus ook kunnen zeggen, de actualiteit van het boek is groter dan ooit. Er is nog een ander punt waarom dit hoofdstuk, dit hele boek, zo heel in het bijzonder onze harten aanspreekt en niet bedoeld is om onze nieuwsgierigheid te bevredigen. En dat zie je, ik ga nu verder aan die inleiding voorbij, dat zie je als Johannes daar zijn brief, zeg ik maar weer, in vers 4 begint en hen toevertrouwt aan de genade en de vrede van God, van de Heilige Geest, hier voorgesteld symbolisch als 7 geesten, en van Jezus Christus, als hij dat doet, dan wordt zijn hart helemaal warm. Vooral als hij denkt aan de Heer Jezus. De Heer Jezus in de 3 grote fasen van zijn bediening, zo zou ik dat willen noemen. Ten eerste was hij, zoals hier staat, de trouwe getuige. Dat was hij op aarde. Als een getuige van God is hij in deze wereld gekomen. Hij is om vele redenen in deze wereld gekomen, maar 1 daarvan, daar denken we niet altijd zo aan, dat was dat hij een getuige was van wie God was en God wilde zijn voor mensen. De 2e fase is dat hij de opgestane Heer is. Hij is de eerstgeborene van de doden. De eersteling van hen die ontslapen zijn, zegt 1 Korinthe 15. Dat is wat de Heer Jezus nu is. Er is iets wat we noemen de opstandingswereld. En daar zijn nog geen anderen met een opstandingslichaam. Maar hij is daar als de eersteling van een nieuwe wereld. Aan de overzijde van dood en graf. En in de derde plaats wat hij straks zal zijn. De overste van de koningen van de aarde. Dat is hij nu ook al. Maar straks zal hij het zichtbare zijn als hij zal terugkeren. En daadwerkelijk de heerschappij zal uitoefenen in het Messiaanse Rijk. Waar de slothoofdstukken van dit boek zoveel over te zeggen hebben. En dan gebeurt er iets heel moois. Dan spreekt hij, zoals we dat noemen, een doxologie uit. Een doxologie, dat betekent een lofprijzing. Vind je bij Paulus ook een aantal malen in zijn brieven dat hij zijn betoog onderbreekt voor een woord van lofprijzing. En hier is dat ook zo. Hem die ons lief heeft en ons van onze zonden heeft verlost door zijn bloed enzovoort. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Dat is een lofprijzing. En ook dat moet u niet zomaar over het hoofd zien. Er is geen deel van het woord van God dat ooit, en dit is heel belangrijk, geestelijk je eigendom wordt, zolang je niet op zijn minst dat hebt teruggegeven aan God in aanbidding, in lofprijzing. En ten tweede, als dat schriftgedeelte niet tot uitwerking is gekomen in je eigen leven. Dat is zo belangrijk dat ik het nog een keer zeg. Ik ben van de week weer in mijn functie aan de Evangelische Theologische Faculteit geweest in Leuven. Daar heb ik weer een promotie mogen meemaken. Wij brengen daar allemaal geleerdheid over aan een heleboel studenten. Maar elke ochtend beginnen wij daar met een devotion, zoals dat heet. Een ogenblik, dat duurt dan zo'n 3 kwartier, van lofprijzing, van schriftlezing, van overdenking, van meditatie. Want zonder dat alles heeft al die geleerdheid geen enkele betekenis. Die geleerdheid is niet nutteloos. Kijk, dat is weer de fout die sommige christenen maken. Die zeggen, dat moet je allemaal aan de kant schuiven, het komt op het hart aan. Ja, ja, mooi. Maar dan moet je wel weten wat er in dat hart dan moet worden neergelegd. Zonder het hoofd gaat het niet, dan gaat het hart helemaal scheef. En zonder hart gaat het ook niet. Als het hoofd het alleen moet doen, gaat het helemaal mis. Het is de combinatie van de twee. En daarom, wat je uit de schrift geleerd hebt met je hoofd, moet A, worden teruggegeven aan God in de vorm van lofprijzing. En B, moet tot uitwerking komen in je praktische leven. En dan pas is het je geestelijk eigendom. En er is geen universiteit, geen faculteit, geen hogeschool die daarop traint en daarop ook examineert. Dat kan ook niet. Dat geeft ook verder niks, maar dat moet dan wel op een andere wijze in de prediking aan de orde komen. Prachtig om erover na te denken dat Jezus de overste van de koningen der aarde zal zijn. Geweldig om dat uit te werken, hoe dat Messiaanse Rijk in de Bijbel wordt beschreven. Fantastisch om te zien hoe hij straks de heerschappij zal hebben in de hemelen en op de aarde. Mij is gegeven, zei hij zelf bij zijn afscheid, alle macht in hemel en op aarde. Prachtig om dat allemaal uit te knobbelen. Allemaal uit te zoeken en daar desnoods nog dikke boeken over te schrijven. Maar als Johannes aan die mens denkt, die eenmaal zoals het hier in vers 7 staat, zal komen met de wolken, als aller oog hem zal zien. Als hij aan die persoon denkt, dan wordt zijn hart warm en dan begint hij hem te loven en te prijzen. Lofprijzing. In Rome weten ze heel veel van lofprijzing en weinig van prediking. In de reformatie sloeg men door naar de andere kant. Weet men heel veel van prediking en weinig van lofprijzing. Simpel voorstel, combineer de twee goede dingen met elkaar. Heel veel lofprijzing, heel veel prediking. We hebben het woord nodig, maar het woord moet teruggegeven worden aan God in lofprijzing. Hem die ons lief heeft, die ons gemaakt heeft tot een koninkrijk. Eigenlijk betekent dat ook tot koningen. Samen met hem zullen we straks regeren. Dat blijkt uit hoofdstuk 20. En tot priesters, dat zijn offeraars, dat zijn aanbidders. die geestelijke offeranden brengen van lof en aanbidding aan hem. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Zie, hij komt met de wolken. En aller oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. Een heenwijzing naar Zacharia 12. Zijn eigen volk heeft hem doorstoken en zij zullen het straks uitspreken als zij hun zonde belijden. Als ze zullen zeggen, zoals de broers dat zeiden toen Jozef zichzelf bekend maakte: wij zijn schuldig aan het bloed van onze broeder. Maar het zal hun allen vergeven worden als ze met een boetvaardig hart tot God zullen komen. Daarom ook niet, zoals de meeste vertalingen, de stammen van de aarde, maar de stammen van het land. Dat men dat zo niet ziet, dat is omdat men zich eigenlijk daar niks bij kan voorstellen, dat als straks de Heer Jezus terugkomt, Israël in zijn land zal zijn. Als zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, zoals Zacharia 14 dat zegt, dan zullen de stammen van het land daar zijn. En als ze hem zullen herkennen, zoals de broers Jozef herkenden, dan zullen ze over hem weeklagen, over hem die zij doorstoken hebben. Ik ben de Alfa en de Omega, zegt de Heere God, hij die is en die was en die komt. Die uitdrukking kwamen we ook al eerder tegen in vers 4, is heel merkwaardig. Hier moet ik u iets vertellen dat ik direct ook weer nodig heb. Hij is, dat is de tegenwoordige tijd. Hij is degene die van eeuwigheid tot eeuwigheid is. Hij die is, dat zit hem ook in de naam Yahweh, afgeleid van het Hebreeuwse woord voor zijn, de zijnde. Maar dat klinkt meteen weer zo Grieks filosofisch. Betekent eigenlijk dat hij zegt, ik ben, maar dan in de betekenis, ik ben er. Ik ben er voor jou. Geen speculatie over de eeuwigheid van God. Zoals de kerkvaders onder Griekse invloed dat al begonnen te doen. Maar zoals Martin Buber vertaalt, is het precies, ich bin da, ik ben er, ik ben er voor jou, ik ben er voor mijn volk, ik ben de verbondsgod, ik blijf trouw aan mijn belofte. Maar ook ik ben het die was, ik ben de God van de geschiedenis. Daarom herdenken wij, de Joden doen dat in de Bijbelse feesten, wij doen dat in de avondmaalsviering bij uitstek, wij gedenken. Wij hebben onze rituelen ter gedachtenis. En het avondmaal is dat bij uitstek. De doop ook in enigszins. Maar het is een herdenkingsceremonie ter gedachtenis. Want God is de God van de geschiedenis. Wij leven allemaal uit de grote heilsfeiten die God in het verleden tot stand heeft gebracht in en door de Heer Jezus. En er staat hij die komt. Weet u waarom dat nou zo merkwaardig is? Zeker in vers 8 zou je toch denken, het gaat hier over God de Vader. Traditionele christenen hebben heel sterk de neiging om, als het over God gaat, daarbij automatisch aan de Vader te denken. En misschien minder traditionele christenen ook. En daarom is het zo heilzaam dat hier staat dat de Almachtige God, dat er van hem staat, hij is het die komt. En die komt is de Heer Jezus Christus. Daarom begint de apostolische geloofsbelijdenis ook niet helemaal nauwkeurig. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Alsof de Zoon en de Heilige Geest niet de Almachtige God zijn. Almachtig is de drie-ene God. Het is maar een kleinigheid, het is misschien spijkers op laag water zoeken. Maar het weerspiegelt wel dat heel veel christenen gemakkelijk geneigd zijn de Heer Jezus tekort te doen. Hij is degene die komt. Het is niet de Vader die straks neerdaalt met de wolken des hemels. Het is niet de Heilige Geest die wiens voeten zullen staan op de Olijfberg. Het is de Heere, Yahweh, zegt Zacharia 14. Hij komt en hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. Maar wij weten dat dat zal zijn in de gedaante van de mens Jezus Christus. Want hij is God te prijzen tot in eeuwigheid. God de Zoon. Ik kom daar direct op terug bij de beschrijving van het visioen. Omdat het zo ontzettend belangrijk is. Niet de Vader is de schepper van de wereld, de drie-ene God is de schepper van de wereld. Niet de Vader is de Almachtige, de drie-ene God is de Almachtige. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde van de geschiedenis. Ik, Johannes, hier begint de beschrijving van alles wat hij heeft beleefd. De inleiding is voorbij. En we zien hem op Patmos in eenzaamheid. Op de dag van de Heer. Nou, de helft van ons gelooft dat dat een zondag is. De tweede helft gelooft dat het de Sabbat is. En de derde helft van ons... Oh nee, dat kan niet, hè? De derde helft gelooft dat hij in de geest verplaatst werd naar de toekomstige dag des Heeren. Nou, dan hebt u alle drie uitleggingen. Vanavond is niet de tijd om te zeggen wie er gelijk heeft, voor zover ik dat al weet. Hij is daar in de geest. Hij is in geestvervoering. Als het de zondag was, dan dacht hij misschien wel aan het moment dat de gelovigen in zijn eigen woonplaats bij elkaar kwamen. Hij keek op zijn horloge, het is precies 10:00. En ik zit hier maar in de eenzaamheid, op dit eiland. En al die anderen mogen nou weer fijn bij elkaar komen. En dan komt de Heer Jezus, als die uitleg dus klopt, en dat is toch wel een mooie gedachte. Dan komt de Heer Jezus op datzelfde moment, als hij er in zijn eenzaamheid op Patmos zit. En je hebt toch eigenlijk 2 of 3 nodig, hè, voordat de belofte van de Heer Jezus in werking treedt. Daar ben ik in het midden. Als je alleen bent, kan je niet zeggen, hij is in het midden. Er is geen midden. Je hebt er 2 voor nodig om een midden te krijgen. En toch, hij is alleen en de Heer Jezus verschijnt aan hem. Het begint met een stem, een luide stem. Als van een bazuin en die zegt wat u ziet. Nou, dat omvat het hele boek. Alles wat hij gezien heeft, heeft hij opgetekend. Schrijf dat in een boek en stuur ze aan die 7 gemeenten. En hij wil natuurlijk graag zien wie dat is die daar tot hem spreekt en hij draait zich om. Nou moet u proberen u in te denken wat voor een indruk die verschijning van de Heer Jezus op Johannes heeft gemaakt. En waarom hij zo geschokt was. Johannes is de discipel van wie we lezen in het Johannesevangelie 5 keer dat hij de discipel was die Jezus lief had. Ik zeg maar ouderwets. Met dat ennetje erbij, want Jezus is het onderwerp van de zin. Hij was de discipel die door Jezus geliefd werd. Hij was de discipel die bij de avondmaalsinstelling aan het hart van de Heer Jezus mocht zijn. Aan mocht liggen aan zijn boezem. Hij kende de Heer Jezus als het licht, als het leven en vooral als de liefde. En hij heeft van die liefde genoten. Wat een dierbare herinnering heeft hij aan de Heer Jezus gehad. En wat heeft hij zijn evangelie als het ware geweven om die dierbare herinnering heen. En dan nu dit. Dit is geen liefelijk beeld van de Heer Jezus. Hij ziet de Heer Jezus als rechter. En dat is nog niet genoeg om te begrijpen waarom hij zo verschrikkelijk schrok. Want de gedachte dat de Heer Jezus de rechter over de wereld zou zijn, was hem volkomen vertrouwd. En dat is ons allemaal vertrouwd. Hij is de rechter over levenden en doden. Vanwaar hij zal wederkomen, zegt de belijdenis, om te oordelen de levenden en de doden. Dat weet elke christen. Maar het schokkende van dit visioen is dat de Heer Jezus hier weliswaar verschijnt als de rechter, maar niet als de rechter over de wereld. Niet als de rechter over de goddelozen. Niet als de rechter over al die boosdoeners om ons heen. Al die mensen die van God en gebod zijn losgeslagen. Maar hij staat hier als rechter tussen de 7 kandelaren. En we horen in het laatste vers van dit hoofdstuk, die 7 kandelaren zijn de 7 gemeenten. Die 7 gemeenten waar het eerder over ging. Die 7 gemeenten die in een grote ovaal gelegen zijn daar in die provincie Azië. Het westelijke gedeelte van wat we Klein-Azië noemen. Jezus als rechter tussen de 7 gemeenten. Jezus als rechter over de kerk. De Bijbel is een heel eerlijk boek. Je denkt misschien wel dat je de Bijbel kunt gebruiken om daar de goddelozen mee om de oren te slaan. Om daarmee duidelijk te maken aan ieder mens dat als je niet doet wat er in de Bijbel staat, dat het dan slecht met je afloopt. Alsof de Bijbel per definitie aan onze kant staat en zich richt tegen de boze wereldlingen om ons heen. Maar de Bijbel richt heel vaak de vinger ook naar ons. Op zo'n manier dat je zou willen dat de mensen om ons heen dat niet te weten komen. Je zou niet graag willen dat de mensen wisten dat in de Bijbel Jezus ook de rechter is over de kerk. Dat de mensen maar vooral niet zullen horen dat er in 1 Petrus 5 staat dat het oordeel van God begint bij het huis van God. En dat is in de Petrusbrief de gemeente van de levende God. Het oordeel van God begint bij zijn eigen kerk. Nu niet de gemeente gezien als de bruid van Christus, de gemeente gezien als het lichaam van Christus. Maar de kerk, de gemeente of hoe je het zeggen wilt, de christenheid, dat is misschien de veiligste term. Gezien naar haar eigen verantwoordelijkheid als het christelijk getuigenis op aarde. Dat als zodanig komt onder het oordeel van God. Probeer u alleen maar even voor te stellen, er zijn vandaag zo'n 2,3 miljard christenen op aarde. Hoeveel van die mensen zouden werkelijk een levende relatie hebben met de God van de Bijbel? Daar ga ik geen oordeel over spreken, maar het is in ieder geval heel wat geringer dan die 2,3 miljard. Zoveel mensen noemen zich naar Christus, en dat kan ook in orthodoxe kerken en gemeenten voorkomen, dat is niet alleen maar daarbuiten, dat kan overal voorkomen. Mensen die zich noemen naar Christus en geen levende verbinding met hem hebben. Misschien is het voor ons een vreemde en moeilijke gedachte. Nou, dan wordt het een vreemde en moeilijke serie voor u. Die gedachte van Christus als de rechter over de christenheid. En denk erom, de christenheid, dat zijn niet de andere christenen. Dat is ook nog zo heerlijk, hè? Voor ons kunnen we dan nog wel wennen aan de gedachte van Christus als de rechter over de christenheid. Als je dan bij die christenheid vooral aan die anderen denkt. Die niet net als wij, en dan komen al die mooie eigenschappen die we onszelf toedichten. Maar dit loopt niet langs lijnen van kerkgenootschappen en kerkelijke richtingen. Was het maar zo simpel. In de dagen van de reformatie was het voor Guido de Bray heel eenvoudig. Er was een ware kerk en een valse kerk. En iedereen in die tijd kon precies zien waar de ware kerk was, althans zo meende men dat, en wat de valse kerk was. O, wat een heerlijke onschuldige tijden. Weet u vandaag nog waar de ware kerk aan te wijzen valt? Die valt met geen enkele denominatie samen. En waar die valse kerk te vinden is? Overal. Overal? Ja, in alle kerkelijke richtingen, daar loopt die valse kerk dwars doorheen. Vandaag is het onmogelijk om je te voegen bij de ware kerk en je af te scheiden van de valse kerk. Het is al heel mooi als je met een aantal gelijkgezinden en dan ook mensen dan met de gezindheid van Christus samen mag optrekken. Maar de scheidslijnen lopen niet langer meer langs denominationele lijnen. Die tijd is al lang voorbij. Als Christus staat als rechter tussen de zeven kandelaren, dan horen daar ook hele goede, mooie, fijne gemeenten bij als Smyrna en Philadelphia. En we zullen het zien in de komende avond, als de Heer het ons vergunt, hoe het zoeklicht van God schijnt op elk van die zeven gemeenten en ze stelt in zijn licht. En er is geen gemeente, behalve die man Smyrna misschien, maar die zaten dan ook zwaar in de verdrukkingen, waar Christus niet iets aan te merken heeft. Zelfs Philadelphia, gij hebt kleine kracht. Nou, dat is geen compliment. Zelfs Philadelphia komt er niet helemaal brandschoon uit. Op allemaal heeft hij wat aan te merken. Het is in de christenheid niet zo dat het is zij en wij. Wij, dat zijn de ware en de goede. En de andere, nou ja, daar zal het oordeel van God wel over komen. Die tijd is voorbij. Welke prediker zou dat vandaag nog zo durven zeggen? Dan moet je wel een vreemdeling in Jeruzalem zijn. En vooral een vreemdeling in je eigen hart. Er is geen gemeente die er goed vanaf komt. De enige is Smyrna, zullen we zien. Maar die stond dan ook zwaar onder verdrukking. Dat leidt al bijna tot de angstige conclusie te luiden dat het pas goed gaat met de kerk als ze zwaar verdrukt wordt. Dan heeft hij geen aanmerkingen te maken. Dan is er alleen maar diamanten, want al het stof, dat waait er vanzelf vanaf. Al het kaf onder de koren verdwijnt vanzelf. Er is geen onkruid in de tarwe. Als de verdrukking begint, dan komen de ware kinderen van God vanzelf aan het licht. Nou, dat is toch niet een prijs waar wij nou direct naar uitkijken om die moeten betalen. We zullen eraan moeten wennen Dat Christus hier staat als rechter tussen de kandelaren, tussen de zeven gemeenten. En dat is niet pas aan het einde, dat is niet pas bij de rechterstoel van Christus, dat is nu. Dat was toen zo en dat is nu nog zo. God houdt van al zijn kinderen. Maar dat wil hij niet zeggen als hij kijkt naar onze praktische openbaring, naar wat we er praktisch van terechtgebracht hebben, dat we als kerken en gemeenten, kerkgenootschappen, afzonderlijke plaatselijke gemeenten er allemaal zo best van afkomen. We zullen eraan moeten wennen dat hij ook ons de maat neemt. Sterker nog, dat hij ons voor de wereld beoordeelt. Het oordeel begint bij het huis van God, citeer ik opnieuw uit de 1 Petrusbrief. En hoe ziet de Heer Jezus hier eruit als rechter? Als rechter. En nu kom ik nog even terug op wat ik straks zei over God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Als God ergens in de schrift optreedt, denken we te gemakkelijk, het is God de Vader. Een treffend voorbeeld is Daniël 7, waar deze passage aan ontleend is. Daar zien we de oude van dagen, zoals hij heet, op zijn troon zitten. En de beschrijving die we hier vinden, die komt uit Daniël 7. Met zijn hoofdhaar als witte wol, met zijn ogen als vurenvlammen. Er zijn allerlei elementen die daar terugkomen en hier toegekend worden aan de Heer Jezus. En in Daniël 7 is er een scherp onderscheid tussen God die daar zit op de troon en de mensenzoon die voor hem verschijnt en het koninkrijk uit zijn hand ontvangt. Maar zelfs in Daniël 7 is het al ingewikkeld. Want in vers 22 van dat hoofdstuk, op het moment dat je denkt, nu zal de zoon dus mensen neerdalen om zijn koninkrijk te vestigen, dan staat er, de oude vandaag kwam. Net als Daniël even zich verschreef. Niet de zoon des mensen daalde neer, maar de oude vandaag. Maar hij vergist zich niet. En zo is het hier ook. Hier staat de zoon des mensen en in hoofdstuk 4 en 5 zie je hem staan voor God die op de troon zit. En die zoon des mensen wordt hier gezien met de kenmerken van de oude vandaag. Want denk er goed om. De zoon des mensen die Johannes hier aanschouwt. Dat is God te prijzen tot in eeuwigheid. De zoon is niet de vader. De vader is niet de zoon. De zoon is God. En de vader is God. En waar God zich manifesteert, is dat in de persoon van Christus. Als God zich openbaart aan Jesaja in Jesaja 6, waar de serafs zingen, heilig, heilig, heilig is de Heere, denken we gemakkelijk, dat is God de Vader. Maar Johannes 12 zegt nadrukkelijk dat Jesaja daar de heerlijkheid van de Heer Jezus zag. Doe hem niet tekort. Doe hem niet tekort. De zoon des mensen die tussen de kandelaar staat om het oordeel over hen te vellen, om de rapportcijfers uit te delen, is God te prijzen tot in eeuwigheid. Hij staat daar, ik zou bijna zeggen, tot de tanden gewapend. Zijn gezicht schijnt als de zon in haar kracht. Verblindend. Zo heeft Paulus hem gezien op de weg naar Damascus, zegt Handelingen 26. Zo hebben ze de discipelen hem gezien op de berg der verheerlijking. Driemaal wordt van de zon gesproken. Een heerlijkheid als van de zon of nog groter dan de zon. Zo kende Johannes hem niet. Johannes kende hem als degene aan wiens borst hij mocht liggen. Hij kende hem als de liefelijke heiland. En hier ziet hij zijn ogen als een vurenvlam. Hij ziet dat tweesnijdend zwaard. En hij ziet dat zwaard gericht tegen wat we dan noemen de christelijke kerk. Hier voorgesteld in deze zeven gemeenten. Dat moet u allemaal bedenken om te begrijpen waarom Johannes als dood aan zijn voeten valt. Hij krijgt de schrik van zijn leven. En dan dat geweldige getuigenis. Als de Heer Jezus tegen hem zegt, vrees niet. Je hoeft niet bang te zijn. Vrees niet, je kent me toch. Ik ben de eerste en de laatste. Dat wil zeggen, bij mij begint de geschiedenis en bij mij eindigt de geschiedenis. En de levende. God is de levende God. Maar de Zoon kan zeggen wat de Vader en de Heilige Geest zo niet zouden kunnen zeggen. De zoon kan zeggen dat hij leven is dat door de dood is heen gegaan. Niet de Vader is gestorven. Niet de Heilige Geest is gestorven. De Heer Jezus is gestorven. Als hij zegt ik ben de levende, is dat leven van een unieke soort. Leven dat door de dood is heen gegaan. Ik ben dood geweest. Dat gaat heel ver. De Heer Jezus is niet simpelweg ontslapen, zoals dat met onze geliefden, die kinderen Gods mogen zijn, gebeurt. Hij is dood geweest. Hij heeft, zoals Hebreeën 2 zegt, de dood gesmaakt. Want het is de dood van de goddeloze die hij heeft ondergaan. Ik ben dood geweest en zie ik leef tot in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de dood in de Hades. Niet de hel, zoals de gestelde statenvertaling zegt, herziene statenvertaling zegt. De dood en het dodenrijk, de Hades. En waar heeft hij die veroverd? In Hebreeën 2 zien we dat de duivel degene is die de macht over de dood had. De Heer Jezus is als het ware door zijn dood, die hij vrijwillig op zich genomen heeft, het machtsgebied van de duivel binnengegaan. De NBG-vertaling zegt het zo mooi in Hebreeën 2. Hij heeft de Satan onttroond. De Satan dacht dat op het moment dat de Heer Jezus stierf, hij binnen diens machtsgebied trad. En dat de duivel daarom macht over hem zou hebben. Maar met dat fantasie kun je je voorstellen hoe de Heer Jezus op hem afstapte en hem van de troon gerukt heeft. Hij heeft hem onttroond en hij heeft de sleutels uit zijn handen gerukt. De sleutels van de dood en het dodenrijk. Ze zijn niet langer in de handen van de duivel. Ze zijn in de handen van hem die niet alleen dood geweest is, maar ook met die sleutels als het ware is teruggekeerd tot het leven. Daarom weet de duivel vanaf het begin van dit boek hoe zijn einde eruit zal zien. Zijn einde ligt bij voorbaat vast. Wat de duivel ook onderneemt tegen die 7 gemeenten, en daar zullen we over horen op allerlei manieren, probeert hij die 7 gemeenten stuk te krijgen. Want hij weet, de Heer Jezus kan hij niet meer in beslag nemen. Hem kan hij niets meer doen. Maar hij kan proberen de christenheid kwaad aan te doen. En dat heeft hij gedaan. En dat is de schuld van de christenen zelf. Die hebben dat toegelaten. Dat de Satan dat met hen kon doen. Maar er is er één die de sleutels heeft van de doden en het dodenrijk. Wat een geweldige zekerheid is dat. De zekerheid is met andere woorden deze. Degene die oordeelt over de 7 gemeenten, dus ook over ons, is degene van wie we eerder lazen in het hoofdstuk. Die ons heeft lief gehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven in de dood. Die ons verlost heeft door zijn bloed. Die ons gemaakt heeft tot koningen en tot priesters. Als we ooit voor zijn rechterstoel zullen staan, en dat is voor sommige christenen een reden tot grote zorg, en dan vergeten ze dat we daar zullen staan als koningen en priesters. Met witte klederen en gouden diademen op onze hoofden. En de rechter die op de troon zit, is de heiland die voor ons gestorven is. Het gaat er niet om nog één keer de vinger naar ons op te heffen. Dat gebeurt nu. In zijn regering met zijn kerk in deze wereld. Dat is een oordeel dat nu aan de gang is. En waar we allemaal voortdurend aan onderworpen worden. Opdat we mogen gehoren tot de getrouwen binnen de christenheid. Dat is heel wat anders dan wanneer we straks voor de rechterstoel zullen staan. En wanneer degene die op de troon zal zitten zal zeggen vrees niet. Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Ik heb jou gemaakt tot een koning en tot een priester. Ten slotte wordt ons verteld wat de opdracht is. In vers 19, schrijf dan wat u hebt gezien. Dat is hoofdstuk 1. Schrijf wat is. Dat is hoofdstuk 2 en 3. Dat was de toestand van de toenmalige christenheid, voorgesteld in die 7 gemeenten. En wat hierna zal gebeuren. Als u het begin van hoofdstuk 4 leest, dan ziet u dat diezelfde woorden daar terugkeren. Hierna Wat hierna zal gebeuren, dat wordt vanaf hoofdstuk 4 beschreven. Kom hierop, staat daar, en ik zal u tonen wat hierna moet gebeuren. Het is best lastig om te weten wanneer dat hierna is. Ik ga u nu aan het einde daar niet mee vermoeien. Sommigen zeggen dat is pas na de opname van de gemeente. Anderen zeggen dat was na die tijd van Johannes, wanneer die hele kerkgeschiedenis verder wordt ontvouwd in grote lijnen in het boek Openbaring. Dat hoeft ons nu niet bezig te houden. Waar het om gaat is dit. Wat is, dat is er al 2000 jaar. Zoals hier de gemeente beschreven wordt aan het einde van de eerste eeuw, zo gaat de geschiedenis van Gods gemeente, Gods kerk op aarde, de geschiedenis van de christenheid, door tot op de wederkomst van Christus. En of wij nu in de laatste fase daarvan aangekomen zijn, oké, daar kun je verschillend over denken, maar in elk geval die zeven brieven beschrijven profetisch ook onze toestand. Ik ga u later proberen duidelijk te maken dat onze tijd in het vooral door Laodicea wordt gekenmerkt. Ik geloof dat wij in die zevende fase zijn aangeland, maar dat duurt nog een hele tijd voordat we daaraan toekomen. In die tussentijd laten we het woord Gods ter harte nemen, zoals dat in deze zeven brieven tot ons komt. Laten we ons daarin spiegelen, zoals we het ook zo genoemd hebben. De Azië-gemeente als spiegel voor onze tijd. Laten we ons daaraan spiegelen. En laat de Heer door zijn geest ook tot onze harten mogen spreken. Van dit geldt ook voor jou. Dit is een schoen die jou mogen passen en die je moet aantrekken. Misschien heel individueel. Misschien als gemeente waartoe je mag behoren. Zul je herkennen in een van deze zeven brieven. Maar wat er ook gezegd gaat worden, hoeveel kritiek er ook zal komen, hoe vaak we ook zullen horen de stem van de Heer die zegt, maar ik heb tegen u. En die tegen ons zal zeggen, bekeer u dan. We houden vast aan wat we in hoofdstuk 1 gevonden hebben. Hij is het die dood geweest is en die leeft. Hij heeft de sleutels van de dood in de haard. Hij is het die ons heeft lief gehad. En die ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Die ons gemaakt heeft tot een koninkrijk en tot priesters. Voor zijn God en Vader. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heer Jezus, we zien uit naar die tijd. Dat waar zal worden wat we gelezen hebben in uw woord. Zie, hij komt met de wolken en aller oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. Maar zolang dat nog niet in vervulling is gegaan, Heer Jezus, luisteren we naar die ernstige woorden die u richt tot de zeven gemeenten en die u ook richt via die zeven brieven aan ons. Als een spiegel waarin we onszelf kunnen herkennen. De een meer in de ene brief en de ander meer in de andere brief. We zullen al die brieven vanuit die verschillende gezichtspunten bekijken. En Heer, als we ons aangesproken weten in ons hart, in ons geweten, door de Heilige Geest, laat uw woord dan iets mogen uitwerken. Van bekering, van herstel, van vernieuwing, van opwekking misschien. Dank u, Heer, dat u zoveel geduld met ons hebt. Dat u ons uw woord gegeven hebt om door dat woord ons voortdurend te onderwijzen. Niet om ons ter neer te drukken, maar om ons op te bouwen. Dank u dat u door uw Heilige Geest zo bemoeienis met ons hebt. We danken u dat we u mochten zien, ook al is het in die gedaante van rechter. En toch, als u zien in uw grootheid, als de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde, dan kunnen ook wij niet anders dan net als Johannes uw lof prijzen, u aanbidden om wat u bent, om wie u bent, om wat u gegeven hebt, wat u met ons gedaan hebt en wat u alles nog zult doen. Dank u wel daarvoor. Dank u voor uw woord dat we met elkaar mochten delen. Wees met ons, bewaar en leid ons en breng ons op een volgende keer als het nog kan. hier weer in gezondheid bij elkaar. Geprezen is uw heerlijke naam. Amen.